Zo, goedemorgen. Ik denk dat het goed is dat ik me misschien eerst voorstel. Want misschien denkt u wel van wie is dat. Nou, ik ben vroeger een autohandelaar geweest. En dat begon ik wel eens met spreken. Toen zei ik, van Jezus zeiden ze, kan er iets goeds komen uit Nazareth? En toen zei ik, en van een autolander zei ze, kan die dan wel eerlijk zijn? Maar nu, ik kom uit Den Haag en tegenwoordig moet ik zeggen, heb een beetje genade. Want niet alles uit Den Haag is slecht momenteel. Met alles wat daar in Den Haag wordt gedaan en gesproken. Ik ben hier samen met Inge. Inge en ik trekken al een hele tijd op. Ze was 15 toen wij verkering kregen. Bijna 16 moet ik er dan bij zeggen gelijk. We hebben 5 jaar verkering gehad. We zijn verloofd traditioneel. 37 jaar getrouwd. 4 kinderen. We hebben 5 kleinkinderen. We hebben in Israël nu ook kleinkinderen. We hebben Joodse kleinkinderen, dus wie had dat ooit kunnen verwachten dat deze heiden, zeggen we altijd, Joodse kleinkinderen zou krijgen. We zouden krijgen. Ik kom uit een zeer reformatorisch behoorlijk streng nest. Ik ben in 1994, toen ik diaken was, en ik eigenlijk worstelde met mijn geloof, en ik dacht, dat is één grote poppenkast, ben ik tot geloof gekomen in Roemenië. En... Heerlijk, dankjewel. In Roemenië heb ik een ontmoeting gehad met een man die toen, het was in 1994, die was 94 jaar. En toen hij zijn getuigenis vertelde, toen heb ik voor het eerst van mijn leven de aanwezigheid van God ervaren. Ik weet nog goed dat ik terugkwam. We hadden toen nog geen mobieltjes. Inge de deur opende en ze zei, het is met je gebeurd, je hele gezicht is veranderd. Ik had ooit een stem, een hardop stem gehoord van ga heen en verkondig het evangelie. Ik heb 6 jaar een bijbelschool gedaan. En dan zou je zeggen, wat heb je daar geleerd? Nou, ik heb op de bijbelschool geleerd. Hoe meer je leert, hoe meer je erachter komt, hoe weinig we eigenlijk weten van Gods woord. In 2004 of zoiets ben ik gevraagd op Family 7 om een getuigenis te geven over mijn bekering. Het was een bijzonder verhaal, ga ik je niet vertellen. En toen ik wat studie deed over hoe was dat ook alweer, kwam ik erachter dat de man die mij tot de Heer gebracht heeft, was een Joodse evangelist. En die heeft mij liefde gegeven voor een Joodse Messias. En toen ik ook thuis kwam in 1994, had ik ineens een ongelofelijke liefde voor Israël. Israël was thuis geen onderwerp bij ons. Mijn vader had een zakenman, had een Joodse vriend waar hij altijd heel positief over sprak. Maar dat was het eigenlijk bij. Nou, toen ik op de bijbelschool zat, merkte ik dat er in gemeentes eigenlijk niks over Israël gedaan werd. En ik had behoefte om meer te leren. En toen ik in 1998 van plan was om mijn eerste Israëlavond te organiseren in Den Haag, was ik aan het bidden en ik bid altijd heel kinderlijk. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik zei, Heer, ik wil die en die kerk huren. Hoe vindt u dat? En als je zo'n gebed uitspreekt, dan verwacht je eerlijk gezegd toch geen antwoord, hè? Ik niet in ieder geval. Maar ik hoorde toen wel degelijk een antwoord en dat was de Ridderzaal. En ik was verbijsterd en ik zei heel nonchalant, ja, dat kan helemaal niet, Heer, de Ridderzaal. En toen hoorde ik weer, de Ridderzaal. En toen dacht ik eigenlijk, want ik had nog nooit zo'n ervaring gehad. Hoe kan dat? Wat is dat? Dat kan helemaal niet. Het is een heel proces geweest waarbij ik heel veel heb gedaan. Ik was een nobody in de Israëlwereld op dat moment. En daar ga ik later over vertellen hoe dat uiteindelijk tot zijn actie is gekomen. Het is toen niet gebeurd. Maar daaruit is in 2001 ben ik begonnen en in 2002 is officieel de stichting Pillar of Fire opgericht. Ik deed ook programma's op Groot Nieuwsradio over Israël. Kwam een reorganisatie en toen ben ik zelf begonnen met Radio Israël. Dat doet nou iemand anders, maar dat hebben we nog steeds. Daaruit is voortgekomen de gemeente Shamar, waar wij nu de voorgangers van zijn. We hebben een Israëlstichting opgericht in Israël. Israël Relief Aid, een internationale stichting. We hebben een stichting opgericht over International Conference for Truth, Justice and Peace. Die gebruiken wij als we wat willen doen in Den Haag. En als ze merken dat je pro-Israël bent, dan ben je al gelijk. Heb je de zaak verloren, maar vanuit deze stichting kunnen we deuren open krijgen die we anders niet open krijgen. Die hebben we ook gebruikt voor de Ridderzaal. In 2017 hebben wij een bijzondere conferentie in het Vreespleis georganiseerd. Ook een heel verhaal, ook een heel getuigenis. Alles wat we gedaan hebben in Den Haag, en daar ben ik wel het gezicht, maar we hebben altijd ongelooflijk veel bidders gehad. Ik geloof echt, de kracht van het gebed heeft deuren geopend waarvan iedereen zei, dat gaat je nooit lukken. Maar we hebben ongelooflijke bidders achter ons staan en nog steeds. In 2017 is er een verklaring uitgekomen over de rechten van Israël op het land. Dat is op meerdere bureaus gekomen van presidenten, van leiders, van presidenten. Ja, onder andere van president Trump. En daaruit is voortgekomen, in 2019 wilden wij een Jerusalem Prayer Breakfast in Den Haag organiseren. En dan heb je een receptie die gaat beginnen met allerlei hooggeplaatste mensen uit de politiek. En ik lag in bed te bidden, Heer, waar moeten we dat houden? Waar wilt u dat we dat houden? En toen hoorde ik voor de derde keer de ridderzaal. En dat is gebeurd. En ik kan u vertellen, ik kreeg in 2019 kreeg ik elke keer maar het getal 22 te zien. Ik werd 's nachts wakker en er stond onze wekker op 22-22. En ik dacht, hé, dat kan niet, want ik lag er toen nog niet in. En toen ik mijn ogen open, stond hij op een andere tijd. En dat gebeurde niet één keer, dat gebeurde zo vaak. Ik ging naar Texas, ik zat in de 22e stoel. In mijn hotel was op de 22e etage, de kamer was de 22. Elke keer kwam de 22 en ik vroeg de mensen, volgens mij heeft God een boodschap. Ik kreeg allemaal bijbelteksten, maar ik had nergens van, dat is het. Totdat iemand uit onze gemeente heel nuchter zei, wanneer sprak God voor de eerste keer de ridderzaal? En toen ik dat op ging zoeken, kwam ik erachter, dat was 22 jaar geleden. Dus, als u zegt, ik heb een woord gehad, geef niet op als het wat langer duurt. Ik had zoveel bevestigingen en ik kon nooit snappen waarom het nooit gebeurde. Maar uit de ridderzaal, en daar, is echt een wonder dat we daarin kwamen. Dat was onmogelijk, maar met behulp van de ChristenUnie is dat gelukt. Ik heb veel met Eppo Bruin samengewerkt. Je hoort officieel 3 maanden van tevoren toestemming te hebben om daar een bijeenkomst te hebben. En het mag niks met geloof, mag het zijn. Dus we moesten heel erg uitkijken. En toen we een keer een mail stuurden vanuit de mailbox Jerusalem Prayer Breakfast. Nou, toen brak de hel los. Want we mochten daar niet bidden en doen. En ze waren in paniek. Ze zeiden, nee. Dat was het verkeerd. We hadden een andere stichting moeten gebruiken. En de bijeenkomst in de ridderzaal. We hadden 400 leiders uit de hele wereld, uit Nederland. De opperrabijn zat bij mij op kantoor. En die zei, die dacht dat het doorging, maar ik kwam nog steeds geen akkoord. En ik kan u vertellen, dan zit je echt met je billen bij elkaar. Van, hoe ga ik dit nou uitleggen als het niet doorgaat? In ieder geval, toen ging ik nadenken, moeten we niet een noodoplossing alvast gaan zoeken? En toen zeiden de bidders, niks ervan, je moet nou vertrouwen hebben. 10 dagen voordat het event begon, kregen we toestemming. 10 dagen. Mag niet, is niet mogelijk, maar het gebeurde. Als God het wil en je bidt, gebeurt het. Het was de meest historische ontmoeting ooit die in Nederland gebeurd is. Het is niet zo bekend geworden in Nederland, maar Inge en ik kregen een telefoontje en we waren uitgenodigd als eregasten van de regering in januari 2020 bij de Auschwitz-herinnering. En wij waren de enige, samen met wat mensen van de ChristenUnie en Rutte, die wisten dat Rutte de excuses voor het eerst sinds de oorlog ging aanbieden aan het Joodse volk. En dat kwam door ons. En ik moet zeggen dat ik dat nooit geweten heb. Ik ben iemand, ik bid, ik organiseer het en dan laat ik het los en dan is het aan God wat hij ermee gaat doen. En zo sta ik er nog steeds in. Later heeft u gezien dat in de COVID-tijd de koning voor het eerst een toespraak heeft gehouden op de Dam. En daar wat heeft gemeld. Ook dat heeft een gevolg van wat wij in de ridderzaal hebben gedaan. En daar kan ik niet alles over vertellen, omdat dat niet allemaal mag. En later heeft in 8 november 2020 heeft de Protestantse Kerk een erkenning van schuld gedaan. En dat heeft allemaal indirect te maken met de ridderzaalbijeenkomst. Dus, en dit zijn maar wat zaken die ik vertel, maar dan weet u een beetje wie ik ben. En 2 weken geleden sprak ik op zondag in Korea aan onverwachts in een grote kerk, waar een paar duizend mensen in konden. En 's morgens mocht ik wat delen waarom we in Korea waren. En tussen de middag hadden we lunch. En toen zei die voorganger, die predikant, die zei, ik wil graag dat je vanavond spreekt. Ze hebben daar nog echt traditioneel 2 diensten. En ik zei, en waar wilt u dat ik over ga spreken dan? Hij zei, over de samenvoeging van Noord- en Zuid-Korea en hoe Israël de sleutel is. Ja. Nou, dan is het een uitdaging, toch? Ik vond het geen uitdaging. Ik vond het heerlijk. Maar het laat wel zien dat in Noord- en Zuid-Korea er een ongelooflijk bewustzijn is van Israël. De mensen die we hebben gesproken uit Noord-Korea, ik hoorde van Open Doors, dat ik denk toch dat het goed is dat ik dit meld. Als je gaat naar de ondergrondse kerk, over de hele wereld en je spreekt leiders, vertelde zij, dan hebben de leiders uit dat land het altijd over hun land. Maar er is één volk waar dat niet zo is, en dat is Noord-Korea. Daar spreken ze over de liefde voor Israël. Daar spreken ze als de grenzen opengaan, dat ze het land uitgaan en het evangelie wereldwijd gaan verkondigen en uiteindelijk in Israël terecht zullen komen. Kun je dat je voorstellen? Het land wat zo vervolgd wordt. En ik heb mijn leven veranderd toen ik met Korea in aanraking kwam. Ik gevraagd werd om betrokken te zijn in een gebedsactie aan de grens. En ik ben alweer gevraagd of ik terug ga. Maar het is... We leven in een hele bijzondere tijd. En ik ben zelf... Mijn roeping is zelf... Ik heb heel veel gedaan, maar mijn roeping... Vanaf het begin dat ik geroepen werd en ik bewust was van... Over Israël. We hebben een gemeente, we geven daar heel veel onderwijs. Maar er staat in Jeremia 16, vers 16, zie ik, ga boden tot vele vissers zenden. Spreekt de Heer dat ze hen moeten opvissen. Daarna zet ik boden tot vele jagers. Dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel en uit de kloven van de rotsen. Ik geloof dat mijn roeping is om betrokken te zijn bij het werk van Israël thuis te brengen in de tijd van de jagers. Wat bedoel je daarmee? In de tijd van de vissers is dat de Joden op een liefdevolle manier worden gevraagd om terug te gaan naar Israël. En als ze dat niet doen, dan zal God zeggen, wil je niet goedschiks, dan zal ik zorgen dat je kwaadschiks gaat. En in dat kader kijk ik ook heel anders naar de rampen en de oorlogen die in deze wereld gebeuren. Als we nu zien wat in de Oekraïne gebeurt en wat er gebeurt in Rusland... Heeft dat ook een schudde gemaakt bij de Joden. Het heeft niet alleen te maken, want ik geloof ook dat het oordelen zijn... En dat we ook in een eindtijd leven die steeds erger en erger wordt... want we zijn er nog lang niet. Maar als je nu ook nagaat in Florida, waar ik diverse keren geweest ben, gesproken heb... in de afgelopen 2 jaar is daar een gigantische grote groep Joden naartoe verhuisd. Vanwege de antisemitisme wat komt uit New York en dat ze daar naartoe gegaan zijn. Terwijl ze eigenlijk... terug zouden moeten naar het land Israël, wat God heeft gezegd. En zo leer ik en probeer ik steeds meer en meer te kijken daarover. En als je leest in Deuteronomium 30, dan heb je daar in vers 4, waarin staat over de eindtijd, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En dan staat er in vers 5, en de Heere, uw God... zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden... en u zult het weer in bezit nemen... en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Weet u, vers 5 uit Deuteronomium 30... is als je vanaf Genesis 1 zou gaan lezen... en je zou de versen doorlezen... dan zou dit het 5708ste vers zijn. En dat is in de Joodse jaartelling voor ons 1948. Het ontstaan van Israël. Is het niet bijzonder dat je al in de schrift al ziet... hoe eigenlijk God aankondigt dat er een herstel gaat komen. En dat vind ik wel heel bijzonder. En hij zegt, hij zal het weer in bezit nemen. Er staat niet, je zult het cadeau krijgen. Het zal niet makkelijk gaan. Maar zo gaat het. En ik had een idee om te spreken. Ik ben iemand die veel tijd in gebed besteedt. Wij hebben het voorrecht dat wij bij Kijkduin wonen. Dus ik pak de fiets. En als het een beetje weer is, elke morgen begin ik met gebed. Met de wandel op het strand. En vrijdag was het heerlijk weer, want als het heel erg regent, ben ik ook in Nederland en dan blijf ik liever thuis. En toen liep ik daar en toen was ik aan het bidden, ook over, ik moest gisteren spreken en vandaag. En toen was ik aan het bidden, Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En ik had iets in mijn gedachten en toen was het, en dat gebeurt niet altijd hoor, want het is echt zoeken soms en worstelen in gebed. Maar de Heer sprak echt over Alia en ik moest glimlachen toen ik, want Truus ken ik al een beetje, Truus bad. Toen dacht ik, nou Truus, die is mijn spreekbeurt al aan het uitbidden. Dat vond ik wel heel bijzonder. Maar ik wil met jullie lezen uit Ezechiël 36. Ik hoor niet zoveel bijbelspapiertjes. Het zijn misschien de telefoontjes. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Ezechiël 36. En dan vanaf vers 22... Ik moet even de tijd in de gaten houden. Tot hoe lang heb ik ongeveer? Oké. Dat is gevaarlijk bij mij. Hè? Dat is gevaarlijk bij mij. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus misschien denkt u, hé, bij mij staat dat wat anders. En dan staat er vers 24. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water over u sprenkelen. En u zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal een hart van steen uit uw vlees wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik, uw vaderen, gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en ik zal het veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zoals u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere Heere, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël. Dit gaat over de Aliyah, over het terughalen van Israël. En ik zelf ben ook verbonden aan Ezra International. Ezra International is samen met Ebenezer een van de twee grootste christelijke organisaties in de wereld die helpen om het Joodse volk thuis te halen. We hebben onder andere met Ezra 25 man op het veld in de Oekraïne. En we zijn erg druk bezig geweest. Je hoort weinig van ons, maar we doen heel veel. En in de afgelopen maand hebben we, of augustus, hebben we al ook nog 600 Joden kunnen helpen uit Rusland. Daar zien we een explosie van aanvragen komen. Je ziet dat de wereld geschud wordt. En als ik hier wat over wil delen, ik weet niet hoe het in uw gemeente zit. Gelukkig weet ik niks, dus ik spreek wat vrijelijk. Maar meestal weet ik wel dat er soms mensen zijn die zeggen van, ach, die mensen, dat gezeur met dat Israël. Hoe zit dat nu eigenlijk? Nou, ik weet niet of hier die mensen zitten. Maar ik zou u toch willen vragen, bent u bereid om uw hart open te stellen? Want weet u, het gaat uiteindelijk niet om wat u en wat ik vind, maar het gaat uiteindelijk om Gods mening. En misschien zegt u wel, ach, die arme Palestijnen, ach, die arme dit, ach, die arme dat. Maar hou er rekening mee dat het niet gaat om onze gevoelens, het gaat niet om onze wil, maar het gaat om wat God in zijn woord heeft geschreven. Dat moet onze leidveer zijn. Daar moeten we elke keer naar terug. Wat staat er in de Bijbel? Wat heeft God gezegd? God heeft gezegd, ik breng mijn volk naar mijn land terug. En als er dan een hele strijd is, en als ik zie in de christelijke wereld dat men steeds meer gaat voor een twee-staten-oplossing, dan kan ik u vertellen, dat is een onbijbelse gedachte. Ik heb een goede vriend in Amerika, Bill Koenig. Bill Koenig heeft een boek geschreven, dat is inmiddels zo dik. Die heeft al 25 jaar bijgehouden in Amerika, dat elke keer als er dus een beslissing wordt genomen om het land van Israël of om de stad Jeruzalem te delen, dat op dat moment er een orkaan of een ramp gebeurt. Ook nu heeft hij gisteren weer gestuurd naar mij een heel overzicht over de twee orkanen die Ian, de grootste. En ik las vanmorgen, ik denk even zoeken. Ik vind altijd de naam heel interessant. Gods geschenk betekent Ian. Je zal daar wonen. Je zal daar wonen. Gods geschenk en dat meemaken. Ik vind het lastig om al dat soort dingen uit te spreken. Maar hij laat allemaal zien hoe elke keer, ook in Israël, er men uit is. En weet u, ik ben niet een aanbidder van het volk Israël. We waren ooit in Papua waar ik sprak. En ik heb nog nooit een zaal met duizenden mensen met zoveel Israël-vlaggen gezien. Het was ongekend. En er gebeurde iets in mij. En ik werd zo boos werd ik in de geest. En ik rende naar dat podium. En de zaal was zeg maar drie keer zo groot tussen de zitplaatsen En het podium, want daar werd gedanst door al de papoea's. Dus die man moest achter me aanrennen. Ik rende het podium om en het werd stil. Iedereen stopte met dansen. En toen zei ik, pas op. Aanbid niet het volk van Israël, maar aanbid de God van Israël en zegen het volk Israël. Dat is een heel groot verschil. Want ik had echt het gevoel dat men daar doorsloeg in het aanbidden van het volk Israël. En dat werd me herhaald en herhaald. Ik geloof dat waar ik mee bezig mee ben, dat is de motivatie van mijn leven. Ik geloof als je kijkt naar de wereld en het wordt zwaarder. Ik spreek veel over vervolging die gaat komen. Maar ik geloof dat de enigste oplossing van onze wereld is de wederkomst van Yeshua, van Jezus. Er is geen andere oplossing dan de wederkomst van hem. En ik geloof dat wij als gelovigen geroepen zijn om daarin deel te zijn. En Israël is echt de sleutel voor de wederkomst. Als je Israël niet in je gebed hebt, dan is er echt wat mis. Dan is er echt iets mis. En ik ken diverse leiders uit de wereld, en ook de man uit Papua die mij vertelde dat hij bezig was met, want Nederland heeft daar slechte dingen gedaan, die heeft ze in de steek gelaten. Hij was bezig met een eigen staat, al dat soort dingen. En toen bad hij een keer en toen zei hij, ja, stop met je gebed. Stop met je gebed voor je land. Ik wil dat je eerst gaat bidden voor mijn volk Israël. Ik wil dat je begint om mijn volk Israël te zegenen, dat je gaat bidden om mijn volk thuis te halen. Daarna zal ik met jou aan de slag gaan en met jouw land. En ik heb dat niet één keer gehoord, ik heb dat van diverse landelijke leiders gehoord in de wereld, die hetzelfde ervaring hebben. Eerst Israël en dan de rest. Het mag niet zo zijn dat Israël erbij komt. Israël hoort part te zijn. Als je gaat naar, en ik moest tijdens de aanbidding daar ineens zo aan denken in Handelingen 3. Als daar staat, en dan zie ik de tijd verder gaan, dat is mijn probleem altijd. In Handelingen 3 staat er in vers 21. Daar staat er hem, dat is over Jezus, Yeshua, dat is een Hebreeuwse naam, moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dat heeft te maken met het herstel van Israël. Dat heeft te maken met het herstel van heel veel theologische zaken vanuit de Torah. En weet u, ik had gisteren, toen ik had gesproken, belde ik nog een vriend op van City Bible. Die doen heel veel Bijbels internationaal. En toen zei ik dat ik wat moeite had met alleen maar het Nieuwe Testament. Wij hebben dozen vol met het Nieuwe Testament om uit te geven in Den Haag. De City Bijbel, misschien ken je ze wel. Je kunt ze ook laten printen voor Purmerend bijvoorbeeld. En toen zei hij, ja, maar er zit een QR-code in. En met die QR-code kun je naar het Oude Testament. Maar ik vind het Oude Testament vind ik geen goede benaming. Dat is eigenlijk ooit ingekomen als je gaat studeren door iemand die vervangingstheoloog was. Die heeft daarvan gemaakt, de oude verbond. Maar het is de naam is de Tenach. De eerste gelovigen in de eerste 200 jaar hadden helemaal geen Nieuw Testament. Die lazen uit de Tenach, uit het Oude Testament. Dat was nog steeds waardevol. En ik zie een tendens momenteel. We waren pas nog in een gemeente uitgenodigd voor het opdragen. En wij schrokken eigenlijk over hoe daar het Oude Testament weg wordt gezet als een fabeltje. Niet als een fabeltje, maar als een boek met verhalen. Met voorbeelden waar we wat van kunnen leren. Nee, het is een en al profetie over het herstel, onder andere van Israël. En dat moeten we serieus nemen. En als je nou gaat kijken, en dat is iets wat ik eigenlijk met jullie wil gewoon laten zien over, wat laat de Bijbel zien over Israël? En waarom is Israël zo belangrijk? Waarom is Israël zo belangrijk dat Israël terugkomt? We hebben een cursus met de Aliyah-cursus. De eerste cursus, die is door iemand uit Engeland gemaakt. Die hebben we nu vertaald en die gaan we eind van het jaar starten, diverse plekken in Nederland. Maar we hebben eerst, die iedereen kent, de uittocht uit Egypte. Dat is het grote verhaal, er zijn films van gemaakt, dat is echt heel bijzonder. Wat was het doel van de uittocht uit Egypte? Nou, het eerste is, Israël wordt bevrijd uit slavernij. Wij gebruiken dat ook als voorbeeld voor onszelf, dat wij bevrijd worden zijn uit de geest van slavernij van de zonde. En waarom Israël? Waarom dat volkje Israël? En dan staat er in Deuteronomium 7, vers 7 tot 8, niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slaafhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Een keuze die God heeft gemaakt. En Dan worden ze uitgeleid en dan is het tweede gevolg dat Israël ineens een volk wordt. Want als je nagaat dat Israël toen ze naar Egypte gingen, was het eigenlijk een groepje van 70 man. Een groepje van 70 man en dan 430 jaar, sommige vertalingen zeggen 400, niet vertalingen, maar dat moet je dan zien, 400, 430 jaar, ga ik ook nou niet in waarom dat verschil er is. Maar dan staat er, uiteindelijk gaan er 600.000 mannen weg, ouder dan 20 jaar, maar men heeft uitgerekend, en niemand weet het exacte aantal, 2,5-3 miljoen mensen zijn toen vertrokken. Het is ongelooflijk in een korte tijd, maar de gezinnen zijn natuurlijk in Israël ook heel erg groot. Dat zie je ook. Israël wordt een volk. Ongelooflijk, voor het eerst in de geschiedenis hebben we een volk Israël. Een volk, maar heeft ook nodig een grondgebied. Wat ga je dan krijgen? Dan krijg je Israël ontvangt Gods wet, de Torah. En daar bad Truus al zo mooi over. In de Sinaï hadden ze daar een ontmoeting met de Heere God en daar ontvingen ze de Torah. En ik geloof dat op de dag van vandaag dat de eerste 5 boeken van Mozes het fundament is van de Bijbel. Ik geloof dat alles wat je in de Bijbel leest, alles wat er in het Nieuwe Testament staat, moet je altijd toetsen of het in lijn is met, als je het uitlegt, met de Torah. Ik geloof dat op de dag van vandaag dat de Torah nog steeds belangrijk is. Ik geloof dat elk koninkrijk heeft zijn wetten. Gods koninkrijk heeft ook zijn wetten. Tegelijkertijd zeg ik erbij, ik geloof dat alleen door het offer van Jezus Christus aan het kruis we bij hem mogen zijn. Alleen door zijn bloed zijn wij gereinigd. Maar er zijn leefregels. Er zijn leefregels die zo belangrijk zijn. En daar kan ik ook heel veel over vertellen. Maar dat is wat ze krijgen. Ze krijgen Gods wet, de Torah, die zo belangrijk is. En dan gaat erin. En dan als reactie dat ze daar zijn, wijden zij zich toe aan de Heere God. En ik zal dan lezen. Mozes kwam terug van de berg en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere heeft gesproken, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. Daar was een soort trouwerij. Daar ging het volk van Israël, als het ware, accepteerde dat zij uitgekozen waren als het volk van God en dat zij het verbond hadden gekregen. En daarop weer krijg je dan het oordeel van Egypte over Egypte. Dat is de eerste golf die je ziet in de Bijbel. Dat is de eerste, nou doe ik het even kort. Maar dan gebeurt er weer ze zondigen. Ik heb gisteren gesproken uit Deuteronomium 31, waarin de dood van Mozes zegt, het is vandaag, u gaat vandaag sterven. Op zijn 120ste jaar, 120ste levensjaar. Wist u trouwens dat Mozes is overleden op de dag dat hij ook geboren is? En dat dat een hele bijzondere betekenis is. En ik zei gisteren waar ik sprak, ik ken eigenlijk niemand die overleden is op zijn dag van zijn verjaardag, van zijn geboorte. En toen hoorde ik iemand die zei, Corrie ten Boom. En dat wist ik niet, dat is wel bijzonder. Dat schijnt een hele bijzondere betekenis te hebben als dat zo is. En, maar dan gaat Mozes, die krijgt te horen dat hij overlijdt. En dan zegt God tegen hem, van dit volk, op het moment dat jij overlijdt in de toekomst, gaat vreselijk zondigen. En ik ga ze vreselijk, oordelen. En ik ga ze verspreiden over heel de aarde. Toen zei ik nog, nou, gezellig, dat wordt vlak voor je dood wordt verteld. Van, ja, maar dit en dat gaat gebeuren. Aan de andere kant, hij had een speciale relatie met God. En God kan ook niet liegen. En we hebben het ook gezien dat het uitgekomen is. Het is allemaal opgeschreven in Deuteronomium. Dan gebeurt dat en dan worden ze dus naar Babel gestuurd. Hè, de Babylonische ballingschap. En dat is iets wat eigenlijk bij ons als christen niet zo heel erg leeft. Als je de boeken Nehemia kijkt en al dat soort zaken, dat staat een beetje in het midden, maar het is eigenlijk een ander boek. Wij hebben een hele andere volgorde, wist u dat? Dan de Joodse mensen. Want het laatste woord in de Tenach, het laatste woord in de Joodse Tenach is Aliyah. Twee Kronieken is het laatste boek wat erin eigenlijk is. Wij hebben het veranderd in een andere volgorde, waardoor we de dingen soms niet helemaal goed meer zien. Ik zeg niet dat het allemaal fout is, maar het is wel interessant om dat te weten. En dan komen ze terug uit Babel, de eerste groep, want het is maar een hele kleine groep. En wat gebeurt er dan? Ze zijn alles kwijtgeraakt. En ik denk dat dat ook geldt voor de kerk. Ik denk dat de kerk ook niet in de gaten heeft het belang van de Torah. Het belang van Gods woord. En dan gaan ze dat doen en dan lees ik even een tekst uit Nehemia 8, vers 9. Ze lazen uit het boek, want dat kwam ineens tevoorschijn, een boek wat ze eigenlijk niet, wat ze vergeten waren, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men voorlezing begreep. Zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, Nehemia 8, vers 19. Ezra, de priester en de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En toen ze dat wet gingen lezen, toen kregen ze ineens het begrijpen over de feesten, de Bijbelse feesten. Wij hebben het heel vaak over, ja, wij vieren woensdag bijvoorbeeld de grote verzoendag in onze gemeente. Dan eten we niet, dan vasten we en dan zijn we echt betrokken. En dan zien we ook de betekenis van het offer van Yeshua. Ook voor de wereld, maar ook voor onszelf. En Israël gaat dat ineens zien. En als je dan door zou lezen in datzelfde hoofdstuk, je gaat naar vers 15 en 19. Zij vonden in de wet geschreven dat de Heer door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepalingen. Dat is Simcha Torah. En als je die feesten gaat begrijpen als gemeente, dan krijg je zo'n diepte, zo'n rijkdom over het komende koninkrijk van God. En weet u, de eerste gelovigen, de eerste 100 jaren, hebben de feesten met de Joodse mensen meegevierd. Het is door de haat van de Rooms-Katholieke Kerk is dat ingevoerd. Uiteindelijk zijn al die dingen afgeschaft. Ik heb ooit een aantal spreekbeurten gegeven, ook over hoe er vloeken zijn uitgesproken in de kerk. Dat als je nog iets doet wat met het Joods zijn te maken heeft, dan zou je ziel voor eeuwig in de hel zijn. Die vloeken zijn uitgesproken door de kerk. En wij hebben daar in onze gemeente met een paar 100 man hebben wij geknield, hebben wij vergeving gevraagd en hebben die vloek verbroken. Dat dat niet meer zou gebeuren. Er zijn toen meerdere kerken in Nederland die dat hebben gedaan. Maar dat is iets wat zo belangrijk is om te beseffen. En dan zeg je, ja, maar het zijn Joodse feesten. Nee, er staat Moandim, het zijn mijn feesten. Het zijn mijn feesten. Dan, wat gebeurt er dan? Als je de wet gaat lezen, dan gaat Israël zijn zonde belijden. En als je dan leest in Nehemia 9, vers 2 en 3, is toch wel interessant. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonde en de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek, dat is dus de Torah, de eerste 5 boeken, van de Heer hun God gedurende een vierde deel van de dag. Als ik een uur spreek, merk ik al dat mensen onrustig worden. Bij wijze van spreken, het duurt wel erg lang, ik moet zo weer naar huis. Hier gaan ze een vierde deel van de dag staan ze te luisteren. En dan een vierde deel deden zij de belijdenis en bogen zich neer voor de Heer hun God. We hebben 2 jaar geleden hebben wij in Nederland georganiseerd door Return, de terugkeer naar God, waar we schuldbeleidens hebben gedaan. Onze gemeente had toen mensen uit de politiek, had kerkleiders, mensen uit Israël, waar wij geknield hebben en ook beleidens hebben gedaan voor de zonde van ons volk. Het is zo belangrijk om in te zien dat wij ons land steeds verder afgaat van Gods wegen. En daarop, als je zonde beleidt, ga je God loven. En dat gebeurt ook, Nehemia 9, vers 5. Sta op, loof de Heer uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid en laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. En daarna sluiten zij opnieuw weer een verbond met God en beloven zij weer trouw aan de God van Israël om nu daadwerkelijk in zijn voetsporen te wandelen. Dan is er een hele kleine groep Joden terug in Israël, als het ware klaar om de Messias te ontvangen. En nu hebben we Yeshua gehad en ze dachten, nou, hij is de Messias, maar het bleek toch wat anders te gaan. Hij kwam als het lam en hij gaat komen als de koning, de leeuw van Juda. En wij leven nu in een tijd dat dit herstel gaat komen. Maar het is zo belangrijk, volgens de Bijbel. Daarom heb ik net gelezen dat het Joodse volk terug is in Israël. Als u verlangt naar de wederkomst van Yeshua, als u verlangt naar het eeuwige leven, als u verlangt naar een betere wereld, en u bidt niet voor Israël, dan kan het nog wel eens heel lang duren, bij wijze van spreken. Gelukkig zijn er zat die bidden. Maar ik hoop dat u beseft dat de wederkomst van Yeshua en de terugkeer van Israël zo belangrijk is. En misschien zegt u, ik heb niks met Israël. Nou, ik weet nog wel dat Inge en ik in 1998, was dat 98, 99, voor het eerst met het Loofhuttenfeest naar Israël gingen. En wij naar Tel Aviv gingen en over de boulevard liepen daar met een groep gelovigen en te zingen. En dat ik ernstig geschokt was over de homoseksuelen en die daar openlijk van alles liepen te doen en te doen. Ik was geschokt dat dat in Israël gebeurde. Mijn romantische kijk op Israël was gelijk over. Die heb ik niet meer. Het is een goddeloos land. Er is een groep die God aanbidt. Er is een geweldige groep. Er is een groep die God heel trouw aanbidt, maar nog niet ziet wie Yeshua is. Maar er is ook een grote seculiere groep die echt totaal zonder God leeft en zelfs anti-God is. En toch zegt God, wat we net hebben gelezen in Ezechiël, ik ga ze terugbrengen en ik ga rein water over hen sprenkelen. Dan zal de verblinding die er is, zal bij ze weggehaald worden. Dus het is belangrijk dat ze terugkomen en dat God het gaat doen. Niet omdat dat zo'n bijzonder volk is. Wij hebben gelukkig geen negatieve ervaring, maar wij kennen echt negatieve ervaringen soms als je met Joodse mensen samenwerkt of dat er wat gebeurt. Wij hebben dat, Inge en ik hebben dat niet. Integendeel zelfs, maar ik ken mensen die dat wel hebben. Maar je houdt niet van het volk omdat ze lief zijn. Je houdt niet van het volk omdat je zo'n geweldige kijk hebt. Je houdt van Israël op basis van Gods woord. En als je die kijk hebt door de bril van de Bijbel, dan ga je van het volk houden en dan kan niemand je die liefde meer afpakken. Omdat je weet, dit volk heeft God lief en God gaat uiteindelijk dit volk herstellen, terugbrengen en dan gaat er iets geweldigs gebeuren. En als je kijkt naar de uittocht uit Egypte, wat daar gebeurde is bij de berg Sinai, daar verbindt het volk zich toe om God te gehoorzamen. Dan krijg je de terugkeer uit Babel, ook en toen was het in Jeruzalem, waar Israël zich verbond met God om het te volgen. En je ziet dat herhalen. En dat gaat weer opnieuw herhaald worden. Het gaat weer opnieuw herhaald worden als dat volk terugkomt en de Messias zal regeren vanaf de berg Sion. Er staat in Jesaja 2 dat hij zal regeren vanaf de berg Sion en dat de wet zal uitgaan. In het Hebreeuws staat de Torah. Ik snap niet waarom dat niet gewoon vertaald wordt als Torah. Omdat men dan denkt dat je dan onder de wet bent. Als iemand gelooft in de Torah, word je al vaak bestempeld. Hij is onder de wet. Nee, ik leef door de genade van de Heer Jezus, door zijn offer aan het kruis. En dan zeg ik wel eens dat de mensen zeggen, het is helemaal over met die Torah, het is voorbij. En dan zeg ik, oh, dan zou ik aan jou willen vragen om naar Israël te vliegen als de Messias daar is en hem te gaan vertellen dat dat voorbij is, de Torah. Want dat staat toch in de Bijbel, dat hij de Torah, het onderwijs zal gaan geven aan de volkeren wereldwijd. Dat is wat er gaat gebeuren als hij in Israël is. En er komt aan, lieve mensen, een ongelooflijke, bijzonder iets. Er is geen volk in de Bijbel, niet Nederland, niet Amerika, niet China, niet Korea, geen land in de wereld, alleen Israël, waar gesproken wordt in de Bijbel over een nationale redding. Heel Israël, staat ook in Romeinen, heel Israël zal behouden worden. Of je het nou leuk vindt of niet, maar heel Israël zou behouden worden en heel het land Israël behoort erbij. Dat kun je lezen in Zacharia, dat kun je lezen in Ezechiël, Jeremia, Matthäus. En als je leest in Zacharia 12, vers 10, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En je kunt verder lezen, wij hebben een vriend, een ultra-orthodoxe rabbijn uit de meest zware stad in Jeruzalem, gedeeld in de Zemei Sherim. Dat is niet altijd een heel prettig volkje als je ziet hoe ze zich gedragen soms, hoe ze anti zijn, met stenen gooien als je op de Sabbat rijdt. Dat heb ik een keer meegemaakt, dat ik de verkeerde wijk inreed. Dat ik echt dacht, oh Heer, je moet me redden, want anders ga ik eraan. En toch blijf je van het volk houden. Maar ik heb met hem wel eens gesproken over dit Bijbelvers. En dan zeggen ze, ja, maar dat gaat over Israël. Dan moet ik lachen. Ik zeg, het is moeilijk hè, om toe te geven dat het over een persoon gaat, over de Messias gaat. Maar ik zie meer en meer, zie ik, open deuren. Ik krijg telefoontjes van leiders, orthodoxe leiders uit Israël. Die zeggen, wij willen met jou eens verder praten. Want jij bent een aparte christen. Jij praat over de Torah zoals wij dat niet kennen. En kun je mij laten zien vanuit de Torah dat Yeshua de Messias is? Is dat niet ongelooflijk? Dat je ziet dat er toch door ons handelen, door onze daden, door onze woorden, dat ze zien er iets is. Onze zoon is Joods geworden. En hij heeft daarmee Yeshua ontkend. En wij vonden dat vreselijk. En ik weet nog goed dat ik hem ging bezoeken in Israël. En hij zat daar op een yeshiva, dat is een orthodoxe bijbelschool. En ik door de straten van Jeruzalem naar hem liep en ik begon te huilen. En ik zei, Heer, hoe is het mogelijk? Onze zoon is gedoopt in de Jordaan. En nou verloochent u. Ik snap het niet. En Inge en ik hadden allebei heel veel verdriet ervan. En toen sprak de Heilige Geest. Wees niet bezorgd. Ik heb het toegelaten. Het dient een doel. Hij zal je open deuren gaan geven in Israël. En het zal uiteindelijk goed komen. En van dat moment zijn wij, echt hebben wij rust gekregen. En wij bidden en wij vertrouwen dat net zoals Petrus terugkwam op zijn woorden, dat hij ook zou terugkomen. Ik heb een keer gesproken in Apeldoorn, waar ik uit mijn hart heb gesproken. Dat was gigantisch vaak bekeken en hij bleek dus ook geluisterd te hebben. En hij belde op, pap, ik heb naar je geluisterd, het is zo bijzonder. En ik ben het zo met je eens. Dus wij dachten, oké, daar is iets nog. Maar hij is getrouwd met een vrouw. De dochter van een rabbijn uit een kohen, een echte kohen uit het priesterlijk geslacht, uit Jemen. En wij waren in verleden jaar augustus, waren wij als enige in Nederland. We zijn niet gevaccineerd, dat zeg ik maar eventjes. En wij oordelen niemand die wel gevaccineerd is. Dus. Maar wij waren toegelaten in Israël. We hebben veel boze telefoontjes gehad van Joodse mensen waarom wij er wel waren en hun niet konden. Maar daar was de trouwerij. En we hebben gedanst met de rabbijnen en gedaan. En op de dag, want dan hebben ze 7 dagen gefeest. En op een van de dagen dat wij bij de familie thuis waren. En de hele familie daar was. En dat waren allemaal kohens uit Jemen. Allemaal rabbijnen en bijzondere familie. Jack, kun je vertellen waarom jij doet de dingen voor Israël? En ik heb toen mijn getuigenis gegeven over waarom ik geloof dat Yeshua de Messias is. Met respect dat ik hem ontmoet heb. Dat mijn leven veranderd is. En dat ik echt geloof. En iedereen was stil. En Inge en ik realiseerden ons later. Waarschijnlijk hebben deze mensen voor het eerst van hun leven gehoord. Zo over Yeshua, over hoe wij in het leven staan. 2 dagen later waren we op de Kalan weer met de hele familie. En tot mijn verbijstering. Jack, wil je het weer vertellen? En toen dachten wij. We hebben nu ook daardoor geopende deuren gekregen. We kregen een telefoontje donderdagavond van een belangrijke rabbijn. Een bekende rabbijn. Die totaal tot onze verbijstering belde. En ons prettige feestdagen wenste. En ik zei, waarom bel je me? Ik dacht, waarom gaat hij mij bellen? Hij zegt, je bent nu één van ons. En toen dacht ik, oké, dat is interessant. Wij geloven als gelovigen, maar we moeten dit volk echt tot jaloersheid brengen. En dan kunnen we wel oordelen, maar we moeten kijken door de bril van de Bijbel. God zegt, ik ga ze uit de volken halen. Ik ga ze verzamelen uit alle landen. En ik ga ze naar hun eigen land brengen. Dan gaat hij rein water over ze sprenkelen. Hij gaat ze reinigen van alle onreinheden en de afgoden. Hij gaat ze ook reinigen van de Kabbala. Als er iets is wat echt occult is en wat gevaarlijk is, is het de Kabbala. Ik zie het helaas toch in sommige Israëlkringen dat men bezig gaat met de Kabbala. Het is echt zo fout. En ik zie het ook terugkomen in bepaalde charismatische stromingen. Waar ze ook met allerlei, waarin je dingen herkent van de Kabbala. God zal ze een nieuw hart geven. Het verbond van het nieuwe hart is in eerste instantie met Israël gesloten, niet met ons. Hij zal ze een nieuwe geest geven. Hij zal een hart van steen wegnemen. Een hart van vlees geven. En dan gaat zijn geest in hen leggen. En dan gaat hij ze in zijn verordeningen laten wandelen. En dat nieuwe verbond gaat gebeuren. We zijn daar vlakbij. En zo wordt dat volk voorbereid. En als dat volk voorbereid is, dan zal het uiteindelijk zeggen wat in Matteüs 23 staat. Baruch haba Beshem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dat zal het Joodse volk moeten uitspreken. Dat zullen de leiders van het volk moeten doen. Op het moment dat ze dat zeggen, zal de Messias komen. Maar ik kan u vertellen dat onze taak als gelovigen, en er zijn heel veel bijbelteksten in, dat wij de heidenen geroepen zijn om het volk te helpen, om het volk thuis te brengen. Ook daardoor brengen wij het volk tot jaloezie. Je zult verbaasd zijn als je met de Aliyah bezig gaat, hoe vaak ze vragen, waarom doe je dit? Waarom doen jullie dit? Waarom helpen jullie ons? En dat de mensen, ook uit de Oekraïne, totaal geen kennis hebben van Gods woord. Nul. Helemaal niets. En als je dan gaat uitleggen over de beloftes, dan maak je dit volk ook jaloers. Dan maak je dit volk ook en dan zeg je en dan ben je bezig om het volk thuis te brengen. En ik geloof dat als ze daar zijn, dan zal het zijn Yeshua naar deze aarde komt. En dan krijg je wat er in Matteüs 25 staat. Dat hij de volkeren voor hem zal brengen. Om te oordelen. De schapen en de bokken zal hij scheiden. En ik geloof dat wij in een tijd gaan. Dat als wij Israël zullen zegenen. Zal God iets bijzonders doen. Ook de gemeentes. Die echt Israël heel hoog hebben staan. Zul je echt merken. Dat God iets bijzonders gaat doen in de gemeente. Dat geloof ik. En op het moment dat je Israël loslaat. Zal dat ook gevolgen hebben. Het zal echt gevolgen hebben. En misschien wilt u dat niet horen. Maar ik geloof het echt. En ik bid ook dat ik kan nog veel meer vertellen over Israël. Ik reis veel. Die zegen heb ik. Dat vindt Inge soms niet altijd zo prettig. Maar wij hebben een geweldig leven. Als je gaat zien wat God aan het doen is. Hoe hij zijn volk thuis aan het brengen is. Hoe alles klaargemaakt wordt. Maar ook de oordelen die over de aarde gaan komen. Die zullen meer en meer intens gaan worden. Ook hongersnoden zullen er zijn. En er staat er wat we lazen. In Israël zal er geen hongernood meer zijn. Het is ongelooflijk hoe God dit volk gaat zegenen. En maak je klaar. Bid ervoor. Als je zegt, ja, ik heb eigenlijk niks met Israël, of ik laat dat aan anderen over. Vraag dan eens aan de Heilige Geest. Wat wilt u dat ik doe? Of wilt u mijn hart veranderen? Weet u, als ik op het strand wandel, dan begin ik heel vaak weer opnieuw met de woorden. Vader, hier ben ik. Ik geef mijn hart in uw hand. Doe met mij wat u behaagt, wat in Spreuken 26 staat. En laat mijn hart met uw hart verbonden zijn. Laat mij voelen. Laat mij zien hoe u kijkt naar uw volk. En dan ben je verbaasd hoe God je gaat leiden. En ik moet u zeggen, op het strand kan ik weken wandelen zonder dat ik iets hoor, dat ik iets merk. En soms ineens is de stem zo duidelijk. En één voorbeeldje nog waar ik mee wil sluiten. Toen ik in onze gemeente zou spreken over de wederkomst van Yeshua. En ik me aan het voorbereiden was, ook over de Heilige Geest die we zo nodig hebben in deze tijd. De Heilige Geest meer en meer. Dat ik op het strand liep en ik liep terug naar mijn fiets. En dat ik zo zei, en u kent dat wel, dat je wel eens zoiets zegt waarbij je niet verwacht een opmerking of een antwoord. En ik zei, Yeshua, als u nou morgen op het podium zou staan, wat zou u dan eigenlijk zeggen? Eigenlijk een hele normale vraag. Ik had hem nog nooit gezegd. En ik verwachtte ook geen antwoord. En ik hoorde echt zeggen, I am longing for my return. En ik begon zo te huilen. En ik dacht, wij verlangen allemaal. Maar Yeshua zit in de hemel te wachten om terug te keren naar deze aarde. Hij verlangt zo om samen met ons te zijn. Zorg dat je klaar bent. Zorg dat je je leven op orde hebt. Zorg dat je al je zonden beleden hebt. Het is zo belangrijk. Maar zorg ook dat je Israël zegent. En laat deze zondag, de Israëlzondag, mag ik het zeggen, geen aflaat zijn. Want dat zie ik nog wel eens als ik op zondag spreek ergens. Op de Israëlzondag. En ik geloof niet dat dat hier groot, als ik zo ook de gebeden hoort. Maar laat het een vast onderdeel zijn van jullie gemeente. Bid de Heilige Geest daarom. Ik wil graag afsluiten met het gebed. Ja. Vader, we hebben eigenlijk zo nodig dat we aan u verbonden zijn. Vader, zoals ik bid, mag ons hart aan uw hart verbonden zijn. Dat we op dezelfde lijn zitten. Dat we ervaren, Heer, wat op uw hart is. Dat we niet met de dingen bezig zijn, Heer, die goed lijken te zijn. Maar die u niet van ons als gemeente vraagt. Ik wil u zo bidden ook voor de leiding van deze gemeente. Ik wil u bidden, Heer, dat zij ook echt duidelijk uw stem mogen horen. Wat in deze tijd, waarin we zo te maken hebben met de crisissen van crisissen in dit land. Maar dat we, Heer, ons focussen allereerst op u. En dat u ons vertelt, Heer, wat uw prioriteiten zijn. Heer, ik geloof dat het Israël is. Maar ik wil u bidden, Heer, dat u zelf gaat spreken. Dat u spreekt, Heer, door uw Heilige Geest. En dat u duidelijk maakt, ook in deze gemeente, Heer, wat deze gemeente mag doen en kan doen om uw volk Israël te zegenen. Zo wil ik jullie zegenen. In Yeshua's naam. Amen. Amen. Dank jullie wel. Ja. Ik zal hem gelijk even afdoen.
Mag ik misschien nog een vraag stellen?
Oh, natuurlijk.
Ja. U gebruikt het woord Alia. Kunt u dat misschien nog toelichten? Ik denk niet dat het iedereen. Ben ik niet te verstaan? Nee. Nu beter? Ik zal het aan.
Deze valt ook af en toe weg. Ik moet je zeggen, daar moet ik meer op letten. Je hebt gelijk. Ik ben een hele goede vraag. Inge zegt wel eens: let op dat je de dingen goed uitlegt. En ik heb hier dus niet naar geluisterd, verborgen haar. Alia, wat is Alia? Wat is het woord Alia? Alia is het Hebreeuwse woord voor opgaan. En het betekent, je hebt het Joodse agentschap in Israël. En het Joodse agentschap is namens de regering verantwoordelijk voor het thuisbrengen van Joden. Alia betekent dat Joden die in de wereld wonen en die erachter zijn gekomen dat ze Jood zijn en dat kunnen bewijzen, die gaan Alia maken. Die gaan dus terug naar Israël. Zij gaan dus terug weer naar het land waar ze uiteindelijk vandaan komen. Dat betekent Alia en dat is dus echt een heel belangrijk ondertussen. Het thuis brengen, de thuis halen. En dat doen een heel aantal Joodse organisaties, maar er zijn ook een paar grote, zoals waar ik bij zit, Ezra, die daar ook mee doen. Is het nu duidelijk?
Bedankt.
Ja? Goed dat je het stelt. Ja.